Als u een Bijbel bij u heeft, zou u dan de brief aan de Colossenzen willen opzoeken? Colossenzen, hoofdstuk 3. Colossenzen 3 vanaf vers 1, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij, want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, in bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Tot zover uit het woord van God. Ik mag u vanochtend meenemen naar een onderwerp en dat gaat over je nieuwe leven met God. Hoe je vol kunt zijn met Christus. En dat doen we aan de hand van dit hoofdstuk uit de brief van Paulus aan de gelovigen in Colosse, een stad nu in Turkije. Vier stukjes. Allereerst wil ik iets vertellen over oude en nieuwe mensen. En vervolgens gaan we dat hoofdstuk een beetje globaal door, want we hebben maar een half uurtje. Tenzij u zegt van wat mij betreft mag het tot vanmiddag duren, dan zal ik er wat meer over kunnen vertellen. En dan gaan we dat hoofdstuk door en zo langzamerhand zult u dan hopelijk de kern daarvan gaan begrijpen. Maar voordat we gaan beginnen met Colossense 3, dus eerst wat over oude en nieuwe mensen. Nu zijn er nogal wat kinderen hier en die zijn vrolijk aan het kleuren. Luisteren jullie ook een beetje mee, jongens en meisjes? Nou, een beetje. Heb ik een vraag voor jullie, een hele moeilijke vraag. En die vraag is, van wie was de eerste mens? Vinger? Adam, is goed geantwoord. En nu een nog moeilijker vraag. Wie is de laatste mens? Eva was de tweede. Die kwam na Adam. Maar wie is de laatste? Moeilijke vraag, hè? De eerste mens kennen we. Maar die laatste, dat is een beetje ingewikkelder. Wil iemand nog een poging doen, daar nog? God. Nee, God is geen mens. Bijna.
Jezus.
Ja, dat is het. De Heere Jezus. Weet je, dat is eigenlijk heel gek. Als je de Bijbel leest, dan staat er op verschillende plaatsen dat er maar twee mensen zijn. Moet u even opzetten doordringen. Dat vindt u in 1 Korinther 15. Daar zegt God, als ik naar de wereld kijk, zie ik maar twee mensen. Ik zie de eerste mens, Adam. En ik zie de tweede mens. En die wordt in 1 Korinther 15 de laatste Adam genoemd. Dat wil zeggen, er komt niet nog een keer een mens. God ziet maar twee mensen. En je zou kunnen zeggen dat dat ook vandaag de dag nog steeds het geval is. Dat God maar twee mensen ziet op deze aarde. De eerste mens en de tweede mens. Of als we het in de woorden van Colossense 3 gaan schrijven, de oude mens en de nieuwe mens. De oude mens, dat is Adam. De nieuwe mens, dat is de Heer Jezus. En hoe zit het dan met ons? Passen wij daar niet in? Ja, wij passen er ook in. Maar eigenlijk zijn er maar twee mogelijkheden voor u en voor mij. Of we lijken op die eerste mens en we horen daar eigenlijk bij. Of we lijken op die tweede mens en we horen daarbij. Meer smaken zijn er niet. Nou, zo simpel is eigenlijk het evangelie wat Paulus brengt. Vroeger, voordat wij tot geloof kwamen, hoorden wij als het ware bij die eerste mens. We stammen af van Adam. We zijn behept met dezelfde problemen, dezelfde zonden in ons. We doen dezelfde dingen. En als God naar ons keek, dan zei God, dat is één pot nat. Adam, eerste mens. Toen kwam de Heer Jezus. Die heeft de weg naar God geopend. Die heeft een mogelijkheid gegeven om een nieuwe mens te worden. En wat is er toen gebeurd? Toen zijn wij als het ware van zo'n oude mens die op Adam lijkt, veranderd in zo'n nieuwe mens die op de Heer Jezus lijkt. We hebben de woorden van Colossense 3 en van Efeze 4, we hebben de oude mens afgelegd, we hebben Adam 1 afgelegd. En we hebben de nieuwe mens aangedaan, we hebben Adam 2, de Heer Jezus, aangedaan. En zo zijn we niet langer Adam 1, mens 1, maar zijn we mens 2. Eigenlijk is dat gewoon wat er bij je bekering gebeurt. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus, gebeurt een heleboel dingen tegelijk. Wij zijn gewend om te kijken naar bijvoorbeeld dat je zonden beleidt en dat je zonden vergeven worden. Dat is heel belangrijk, want die zonden drukken op je en dat is waarschijnlijk ook de reden dat je tot de Heer Jezus gekomen bent of wil komen. Maar wat er ook gebeurt, en dat zegt Johannes 3, dat gesprek dat kent u wel, van Nicodemus die 's nachts bij de Heer Jezus komt met wat vragen. En dan zegt de Heer Jezus van ja, als je het Koninkrijk van God wil zien, dan moet je wedergeboren worden. Moet je opnieuw geboren worden. Je moet een nieuwe mens worden. Je moet stoppen met mens 1 te zijn, je moet mens 2 worden. En Nicodemus stelt dan allemaal vragen van hoe kan dat dan? En kan ik dan bij mijn moeder weer naar binnen gaan? En hij ziet wel helemaal voor zich hoe dat zou moeten gebeuren en dan komt er niet uit. En dan legt de Heer Jezus uit dat het een geboorte is uit God. Opnieuw uit God geboren worden. Op het moment dat je je zonde beleidt, op het moment dat de Heer Jezus bij je komt en je zonde vergeeft, komt Gods geest bij je. En die laat je opnieuw geboren worden en je wordt een nieuwe mens. Vanaf dat moment ben je niet meer Adam 1, maar ben je Adam 2. Hoor je als het ware bij dat mensengeslacht wat de Heer Jezus heeft opgericht. Dus hoe God jou ziet, dat is heel belangrijk om te zien. Als God naar jou kijkt, dan ziet hij of Adam 1... of Adam 2. Meer mogelijkheden zijn er niet. Of je lijkt op die eerste Adam met alle zonde en ellende die daarbij hoort. Of je lijkt op die tweede Adam. En dan ben je opnieuw geschapen in gerechtigheid en heiligheid. Iemand die volmaakt is, die in staat is om tot eer van God te leven. Je zou het bijna kunnen zeggen dat God van boven kijkt. En dat hij ons ziet als het ware door de Heer Jezus Christus heen. Dat is onze positie in Christus. Dat is wat God van ons gemaakt heeft. En het is heel belangrijk om daarmee te beginnen. Als we het gaan hebben over je leven met God, je leven met Christus, vol zijn met de Heilige Geest, dan kijken wij maar al te vaak naar de praktijk. En dan kijken we naar wat we gisteren gedaan hebben en van de week en hoe we zijn en wat we soms voelen. En dan voel je je helemaal gedeprimeerd. Dan denk je van ja, wat moet God nou met mij beginnen? Wat heeft God nou aan mij? Daar moet je niet beginnen. Paulus begint er ook niet mee. Paulus begint hiermee. Om uit te leggen dat wij nieuwe mensen geworden zijn. Als je je zonde beleden hebt. Als je de Heer Jezus, als je heiland en je verlosser hebt aangenomen. Dan ben je een nieuwe mens. Dan hoor je bij het mensengeslacht, de familie, met de Heer Jezus als hoofd. Het plaatje, het type zoals wij mogen zijn. En als God naar jou kijkt, naar u kijkt, dan ziet hij eerst de Heer Jezus en daarachter ziet hij u. En ziet hij dan onvolmaaktheid? Nee, dan ziet hij volmaaktheid. Want dan ziet hij mensen die hij zelf gemaakt heeft naar het model van de Heer Jezus Christus. Nou, eigenlijk is dit ook de kern waar we het nu over gaan hebben. En dat zou je ook kunnen samenvatten met de woorden positie en praktijk. Positie is wie je bent in Christus. De praktijk is vervolgens wat wij er in het dagelijks leven mee gaan doen. En die moeten we nooit verwarren. De praktijk kan heel erg teleurstellen in je christenleven. En daar mogen we aan werken. En dat is tot de dag dat de Heer ons komt ophalen, zal dat een strijd blijven. Maar onze positie is volmaakt. Want onze positie is wie Christus ons heeft gemaakt. En dat is iemand die bij hem hoort. Dus je zou kunnen zeggen, als we links naar het plaatje gaan, je positie is wie je bent in Christus. Even los van de praktijk, los van het leven van alle dag. Dit is wat God gedaan heeft in jouw leven, door jou een nieuwe mens te maken. Dit is gebeurd bij je bekering. Toen werd je een nieuwe mens. Toen werd je een kopie van de laatste adem van de Heer Jezus Christus. En je zou kunnen zeggen dat je dus waar Paulus spreekt over vol zijn met Christus, dat het hierop van toepassing is. Dat God je gevuld heeft met de Heer Jezus toen je tot geloof kwam. En een mens heeft gemaakt die op de Heer Jezus lijkt. De praktijk, de andere kant. Dat is het leven van alle dag. Dat is hoe je daar handen en voeten aan geeft. En dat is elke dag opnieuw, is dat je leven aan de Heer geven. En vroeger, ik kom uit een reformatorische kerk, er werd er gesproken over je moet je dagelijks bekeren. Je moet je niet één keer bekeren, je moet je dagelijks bekeren. Elke dag doe je zonde en elke dag faal je. Dus je moet je elke dag opnieuw bekeren. Dat is helemaal niet waar. Er staat in de Bijbel dat je één keer moet bekeren en dan maakt God een nieuwe mens van je. Ja, elke dag zijn er wel dingen die niet goed zijn. Die mag je belijden, die mag je bij het kruis brengen. Maar als ik als christen, als volgeling van de Heer Jezus, als nieuwe mens, een keertje zondig, dan word ik niet meteen weer een oude mens. Dan blijf ik een nieuwe mens. Ik licht het wel eens toe met het voorbeeld van schapen en varkens. Die mensen die op Adam lijken zijn varkens. Ja, met alle respect, ik bedoel het even op een bepaalde manier. Namelijk, waar houden varkens van? Die houden van lekker in de modder te rollen. Dat is hun thuis. En op het moment dat je tot geloof komt, dan word je van varken een schaap. Een schaap van de goede herder. Zo'n schaap kan ook wel eens in de modder vallen. Wordt hij ook vies. Maar wat doet zo'n schaap dan? Denkt hij van, wat lekker in de modder, ik ga me lekker als een varken gedragen. Nee, die wil er zo snel mogelijk uit. Die wil terug naar de herder. Als die schaap in de modder valt, wordt hij dan weer een varken? Nee, dan wordt hij geen varken. Dan blijft hij een schaap. Uit de verkeerde plek. Maar precies zo met je christenleven. Als je tot geloof komt, dan word je van oude mens, nieuwe mens. Van varken word je schaap. En dat je dan nog wel eens kan zondig in de modder kan vallen, dan wil je zo snel mogelijk eruit komen. Maar dan blijf je nieuwe mens. Want dat is het werk wat God in jou gedaan heeft. Nou, dat is eigenlijk waar we het nu over gaan hebben. Daar gaat Colossense 3 over. En als u dit een beetje vasthoudt, van die oude en nieuwe mensen, dan gaat u dit hoofdstuk ook begrijpen. En ja, wat we dan nu, omwille van de tijd, dat is altijd een probleem als je een preek houdt, dan heb je een half uur de tijd. Sommige gemeenten mag ik een uur preken, maar goed, ik denk dat het hier een half uur, schat ik zo ongeveer in. Maar dat betekent dus dat we niet de hele brief kunnen bespreken. Maar als u de Colossensebrief nou eens gaat lezen van hoofdstuk 1 helemaal tot het eind, dat is wel vier hoofdstukken, en veel langere brieven, maar goed, dan ziet u dat er twee delen zijn. En dat is een beetje hetzelfde met heel veel andere brieven. Zo'n brief begint met theorie. Ja, wij noemen dat theorie, maar je kunt beter zeggen dat is positie. Positie in Christus. En vervolgens komt de praktijk. Dat zie je in Colossense 3, dat eerste zinnetje, dat is als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt. Dat woordje nu. Dat geeft aan van eigenlijk moet je teruglezen naar hoofdstuk 1 en 2. En daar komt nu de conclusie uit, onze positie is dat we opgewekt zijn met Christus. Oké, back to the earth, terug naar de aarde. En nu de praktijk, wat moeten we daarmee? Precies zo in Romeinen. 8 hoofdstukken lang over de rechtvaardiging uit geloof. Nog 3 bonushoofdstukken over Israël. En Romeinen 12 begint ermee, oké, wat moeten we daarmee? Wat kunnen wij daarmee in de praktijk? Hetzelfde verhaal in Efeze. Efeze 1, 2 en 3. Onze positie in Christus. Efeze 4, 5 en 6. De praktijk van alle dag. Hoe die positie in Christus doorwerkt in ons leven van alle dag. Nou, vers 1. Daar ziet u het al, hè? Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Hoe word je een nieuwe mens? Hoe kom je van die oude mens af? Nou, eigenlijk staat het in Colossense 2, maar aan de hand van dit vers licht ik het nog even toe. Zo'n oude mens, die laat je sterven. En zo'n nieuwe mens, die wordt geboren. Waar sterft die oude mens? Die oude mens die sterft op het moment dat je tot geloof komt. Waar wordt die nieuwe mens geboren? Die wordt geboren op het moment dat je tot geloof komt. En eigenlijk wat er gebeurt met je doop, als je laat dopen, is dat je dit proces van die begrafenis van die oude mens en die geboorte van die nieuwe mens zichtbaar maakt in het doopwater. Het gebeurt niet bij de doop, het gebeurt bij je bekering. Maar je maakt het zichtbaar als je laat dopen. Wat zegt Romeinen 6? Als je laat dopen, dan word je tot zijn dood gedoopt. Je zou het zo kunnen zeggen, dan zeg je, mijn oude mens is gestorven, die laat ik begraven. Wat doe je met oude mensen, dode mensen? In het graf. Wat doe je met je oude mens in het graf? Dat is wat je ermee doet, die begraaf je. Je geeft aan bij je doop, je oude mens, die leeft niet meer. En mijn nieuwe mens, die komt tevoorschijn. Wat is het bijzondere aan het graf van de Heer Jezus, waar je in begraven wordt, met je doop? Dat is dat het een graf is wat niet alleen neemt, maar ook geeft. Waar de Heer Jezus uit is opgestaan. En als wij onze oude mens begraven, symbolisch in de doop, dan geeft dat aan dat de Heer Jezus ons een nieuw leven, een nieuwe mens ervoor teruggeeft. En eigenlijk wat je ziet met het sterven, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus heeft zo een tegenhanger in ons eigen christelijk leven. Op het moment dat we tot het geloof komen, sterven we, komen in het graf van de Heer Jezus en staan we op om een nieuw leven te leiden tot eer van de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat Colossense 3 dan zegt. Het volgende vers zegt, richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. Weet je, op het moment dat je je vereenzelvigt met de Heer Jezus, in zijn graf gelegd wordt en een nieuw leven krijgt, een nieuwe mens bent, dan ben je mens 2. Mens 2, de Heer Jezus Christus, waar is hij nu? Niet meer op aarde, hij is in de hemel. Ons leven is niet meer in Adam die zondigde, ons leven is verborgen in Christus, in God. Nou, dat is eigenlijk je hele christelijk leven. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat je tot geloof komt, dan gaat het om de vraag, kies je voor de hemel of kies je voor de hel? De eindbestemming. Kies je ervoor om straks te eindigen in de hel, daar waar de mensen zijn die zeggen we willen niks met God te maken hebben. Want dat is de hel. De plaats ver weg van God. Of kies je voor de plek van de hemel, waar God is. Nou, dat is de keus bij de bekering. En als je dan tot geloof komt, dan krijg je dat nieuwe leven. En nu de keus voor elke dag. En dat is wat Paulus hier zegt. Elke dag hebben we ook een keus te maken. Kies ik voor de aarde, de leefwereld van de eerste mens, of kies ik voor de hemel, de leefwereld van de tweede mens, van de Heer Jezus. Hier staat het, hè? Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. Adam had zijn leefwereld op de aarde. De aarde is niet slecht, de aarde is niet zondig. De aarde is gemaakt door God, gegeven voor ons om te genieten. Maar de aarde is niet de plek waar de Heer Jezus is. De Heer Jezus is nu in de hemel. En ons leven, zegt Paulus, is verbonden met hem. Daar mogen wij ons op richten. En dat zijn ook die volgende versen. Vers 3 en 4, u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Ziet u hoe belangrijk het is om te beginnen met die positie, om te begrijpen wat het is dat je een nieuwe mens bent, die gemaakt is naar het beeld van de Heer Jezus. Voor de praktijk betekent dat, dat onze liefde, onze interesse, onze aandacht mag liggen bij de Heer Jezus. En waar is de Heer Jezus nu? Niet op aarde, dat komt straks pas, maar in de hemel. Straks komt hij terug op aarde. En dan zal ook aan iedereen duidelijk worden dat wij aan zijn kant staan. Maar vandaag de dag is hij verworpen en zit hij in de hemel. Dit vers 3 doet me altijd denken aan wat ik ooit hoorde van een evangelist die ergens op weg was, ik denk dat Amerika was, en die beroofd werd. Er was zo'n rover die sprong op de weg of wat dan ook en die hield zo'n pistool voor hem en zegt, je geld of je leven. Nou, de evangelist die deed verder niks, die bleef kalm. Waarom gebeurt er niks? Nou, ik heb een probleem, zegt hij. Hoezo dan? Nou ja, kijk, geld heb ik niet, dat kan ik u niet geven. En mijn leven, dat is met Christus verborgen in God, kan ik u ook niet geven. Dus ja, dat was een probleem voor de rover. Nou, dat is eigenlijk wat hier staat. Ons leven is niet meer het leven van Adam, maar het leven van Christus. Nou, het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, vers 5, dat heb ik hierbij gezet, tot 14. Dat gaat eigenlijk over wat dat dan betekent. Wat houdt dat nou in? Je zou kunnen zeggen, van dit is dan van de positie naar de praktijk. Die positie is wat God gemaakt heeft. En nu de praktijk is wat wij, hoe wij daar handen en voeten aan mogen geven. En dat handen en voeten eraan geven, dat heeft te maken met dat je die oude mens aflegt en die nieuwe mens aandoet. Die oude mens hebben wij natuurlijk al afgelegd toen we tot geloof kwamen. Maar voor de praktijk van alle dag, je gedrag en je leven mag ook veranderen. En het is een opdracht om je oude mens ook af te leggen. Er staat in vers 4, vers 5, laat dus wat aards in u is afsterven. Beetje moeilijk, hè? Aarde is niet verkeerd. Maar wat hierachter staat van de aarde is wel verkeerd. Dat is ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht. Dat zijn de dingen die horen bij die eerste mens. En als je bij Christus hoort, dan hoort dat niet meer bij jou. Paulus zegt, richt je daar maar niet op. Leg het maar naast je neer. Richt je op de Heer Jezus Christus. Je hoort bij zijn familie. En dan kom je in vers 9. En vers 9, daar staat, bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. De nieuwe mens aangetrokken. Hier is dat beeld van kleren. Eigenlijk, zegt Paulus, van de nieuwe mens, dat zijn kleren die je aantrekt. Zoals je 's ochtends een broek of een jurk aantrekt en een shirt en een sokken. En waarmee je kleedt naar de buitenwereld. Zo mag je ook je nieuwe mens aantrekken. Ja, nee, je bent een nieuwe mens. Maar om dat zichtbaar te laten worden aan de mensen om je heen, mag dat in de praktijk uitgevoerd worden. En dat doe je door die dingen die bij die eerste Adam horen weg te laten, achterwege te laten en de dingen voor in de plaats te zetten die bij de tweede Adam horen. Bijvoorbeeld vers 12 en 13. Daar staat dat u zich moet kleden. He, heb je het beeld van als een kleren van die nieuwe mens je bekleden, aantrekken. Innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Als je naar deze verse leest en even het woord moeten weglaat. Dat klinkt een beetje hard, dat is ook de NBV die dat zo aangeeft. Maar medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en liefde. Als ik deze woorden noem en er is een persoon uit de Bijbel aan wie je mag denken, bij wie je dat terugvindt. Aan wie denk je dan? De Heer Jezus. Dit is de Heer Jezus. Dit is hoe de Heer Jezus was. Eigenlijk zegt Paulus, als je nieuwe mens bent, dan ben je ontworpen naar het model van de Heer Jezus Christus. Dan mag je zo ook als de Heer Jezus Christus in het leven staan. De vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Exact hetzelfde. Het is een beschrijving van de Heer Jezus. 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk over de liefde. De liefde is verdraagzaam. De liefde is geduldig. De liefde. Vervang het woord liefde door de Heer Jezus. U heeft een plaatje van wie de Heer Jezus is. Dat is hoe wij mogen zijn vandaag de dag als nieuwe mensen, als kopieën van de Heer Jezus Christus. Dat staat ook in vers 10. Daar staat, de nieuwe mens hebt aangetrokken die steeds vernieuwd wordt, dan komt het, naar het beeld van zijn schepper. Naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Weet u nog, Adam die werd geschapen naar het beeld van God. En vervolgens heeft hij dat dramatisch om zeep geholpen. Op het moment dat je een nieuwe mens wordt, zegt God, nu maak ik je nog een keer. Nog een keer naar mijn beeld, in liefde en gerechtigheid. En nu faalt het niet. Want nou is het in de kracht van de Heer Jezus Christus. Als ik een moeilijke vraag zou stellen, en heeft u vast over uitverkiezing gehoord. U heeft er niet over uitverkiezing gehoord. Dat zullen niet veel zijn. Maar nou is de grote vraag, waartoe bent u uitverkoren? Wat is het doel van Gods uitverkiezing van u? En dan zijn we een beetje calvinistisch en denken wij vaak de hemel. We zijn uitverkoren om in de hemel te komen. Staat nergens in de Bijbel. Ja, we komen wel in de hemel, maar staat nergens dat het doel van onze uitverkiezing is. Nou is het altijd heel slecht als je iets zegt en het antwoord staat al op het scherm. Dus het staat gewoon daaronder, hè? Romeinen 8. Daar staat dat we bestemd zijn, van tevoren bestemd zijn, dat gaat over die uitverkiezing, om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Hebt u het weer? Wij als nieuwe mensen zijn bestemd om gelijk te worden aan de Heer Jezus Christus. We horen bij zijn familie. We zijn bestemd om tweede mens te zijn. En dan staat er achter Romeinen 8, zodat hij de eerstgeborene is van alle talloze broeders en zusters. Dat hij straalt daarin als de unieke zoon van God. En wij daar als het ware zoveel mogelijk op hem mogen lijken. Nou, dat is Colossense 3. En Colossense 3 zegt dan ook, van als je zo in het leven staat, dan gaat het niet meer hoe je met aardse ogen kijkt. Van welk land je komt, wat voor afkomst, wat voor werk je doet, of je man, vrouw, jong, oud of wat dan ook bent, dat doet er allemaal niet toe. Als je met Gods ogen kijkt, dan zijn er maar twee keuzes. Mens 1 of mens 2. Mens 1 verdorven, in zonde, behept, noodzaak tot bekering. Mens 2 volmaakt, kopie van de Heer Jezus. Nieuwe mens, begiftigd met Gods geest, vol met Gods geest. Want God heeft zijn geest in nieuwe mensen gelegd. Goed, tenslotte nog een paar dingen over die laatste versen. Die zijn heel erg mooi. Eigenlijk kan je zeggen, vers 15, 16 en 17 gaat niet over de buitenkant, zoals die vorige versen, hoe anderen dat merken. Maar dat wat je beweegt als nieuwe mens. En het zijn drie dingen. Vers 15, vers 16 en vers 17. Vers 15 gaat over de vrede van Christus. Vers 16 gaat over het woord van Christus. En vers 17 gaat over de naam van Christus. Ze staan ook zo genoemd. Dat is wat je beweegt als christen. Als je een kopie bent van de tweede mens, bij de familie van de tweede mens hoort. Leest u thuis 1 Korinther 15 nog eens. Daar staat het heel uitgebreid beschreven. De eerste mens was uit de aarde, de tweede mens uit de hemel. En wij horen bij die tweede mens. Dan betekent het ook dat dat wat de Heer Jezus is, hoe Hij was, ons leven vervult. Dat is de vrede van Christus in vers 15. Daar staat, laat nu in uw hart de vrede van Christus heersen. We kennen allemaal die kersttekst. Dat een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en hij wordt genoemd vredevorst. Nou, die vrede is werkelijkheid geworden in je leven. Als je de Heer Jezus kent, dan ken je de vrede van Christus. En de tweede, het woord van Christus, staat in vers 16. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar. Zo grappig, als ik over Efeze 5 spreek, dan staat het heel anders. Dat gaat precies over hetzelfde. Maar in Efeze 5, maar dan stel ik al de vraag, in Efeze 5, dan staat de opdracht, wordt vervuld met de Heilige Geest. Er staat niet van, bid of je vervuld wordt met de Heilige Geest, of strek je uit naar geestelijke gaven, zodat God in je kan gaan werken. Nee, er staat gewoon, wordt vervuld met de Heilige Geest. Punt. Opdracht. Moet je gewoon kunnen doen. Hoe doe je dat dan? Heel simpel, om te kijken wat Paulus Efeze 5 schrijft, en in Colossense 3, die hoofdstukken lopen parallel. Dezelfde onderwerpen. Ik heb ze hier naast elkaar gezet en u ziet, het gaat om exact dezelfde onderwerpen. En dan blijkt waar Efeze spreekt over wordt vervuld met de Heilige Geest, dat Colossense daarvoor in de plaats één verandering aanbrengt. Die zegt van, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Als Gods woord in je is, is Gods geest in je. Dan drink je Gods geest automatisch naar binnen. Zo heeft God het bepaald. Als je met de Bijbel bezig bent, met de woorden van Christus, dan komt Gods geest in je. En dan gebeurt er wat erachter staat. Dat je dan gaat zingen. Liederen, hymnen, psalmen. En dat je in de naam van de Heer Jezus de Vader gaat danken. Dat er dankbaarheid komt. Ongeacht de omstandigheden. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Die kunnen belabberd zijn. Zelfs Paulus had belabberde omstandigheden. Gevangenissen en mishandeling. En hij prees de naam van God. Dat is wat nieuwe mensen mogen doen. En dan tenslotte dat laatste vers, vers 17. Dit alles, goede hoofdstuk. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Dat is leven in de voetsporen van Christus. De positie die we hebben in Christus, handen en voeten geven in de praktijk. We zijn vol met Christus, dat is onze positie. In de praktijk mogen we de Heer Jezus ruimte geven om ons hart te vervullen in de praktijk van alle dag. En dan komt de naam van de Heer Jezus Christus op ons. Dat wil zeggen, als wij in de naam van de Heer Jezus Christus doen, dan wil dat zeggen dat eigenlijk de Heer Jezus het doet. Als wij in de naam van de Heer Jezus tot God bidden, dan wil het eigenlijk zeggen dat wij zeggen, Vader, niet ik spreek deze woorden uit, maar ik spreek ze uit namens de Heer Jezus Christus. En hoe kunt u een gebed van de Heer Jezus aan u niet beantwoorden? Als wij hier, zoals hier staat, dat wij alles doen of zeggen in de naam van de Heer Jezus Christus, dan wil het eigenlijk zeggen dat wij die tweede mens op aarde zijn. Dat wij als het ware kopieën zijn van de Heer Jezus Christus. En als God naar u kijkt en naar jou kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus Christus. En als we in de praktijk mogen leven, wat zou het dan fijn zijn als de mensen om ons heen zeggen, wat is dat een goed iemand. Hij doet me denken aan de Heer Jezus Christus. Mogen de Heilige Geest ons vervullen om zo te leven tot eer van God de Vader. Amen.